zusters, jongens en meisjes, ik heet u allen heel hartelijk welkom op deze bijzondere avond, midden in de week. Maar het is een bijzondere dag, want we zijn hier samengekomen om samen God te bidden en te vragen om een zegen voor het seizoen dat voor ons ligt. Dat er weer voedsel mag komen en werk voor onze handen. Biddag voor gewas en arbeid, daar gaat het om vanavond. En we gaan als introslied nu met elkaar zingen Psalm 149, 1 en 3. Gemeente, dan willen we nu in stil gebed God om een zegen vragen. Laat ons bidden. Onze hulp is opnieuw in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen het werk wat zijn hand eens is begonnen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gaat u maar weer zitten. Dan gaan we nu met elkaar zingen Psalm 65, 1 en 5.
Yeah.
Gemeente, we staan op het punt om de schriften te openen, maar eerst willen we bidden om de leiding van de Heilige Geest. Maar ik wou er eerst nog eens even wat over zeggen, over dit hele gebeuren, dat je hier als gemeente bij elkaar komt om biddag, voor het uur van gebed kun je zeggen, voor gewassen arbeid. Dat is lang niet meer vanzelfsprekend. In vele kerken, zeker ook in het Westen, is het afgeschaft. Het leeft nauwelijks meer. Ja, vroeger, een groot deel van de Nederlandse bevolking was boer of tuinder. En daar ben je tot en met afhankelijk van het weer en van de zegen van God. Maar dat is niet zo. En het voedsel ligt klaar in de schappen. Als we boodschappen doen, dan vragen we ons niet meer af hoe is het weer er gekomen. Nee, we nemen het mee, we betalen en klaar. Dus het voedsel staat ons week in, week uit, jaar in, jaar uit gewoon tot onze beschikking. Waarom zou je dan nog biddag moeten houden? Hè? Dat gevoel van ja, moet ik nog bidden voor het eten, maar het is er elke week. Dat vanzelfsprekende van vroeger, biddag, God smeken van wilt u alsjeblieft zegen geven, dat is bijna helemaal weg. En toch, gemeente, wij leven in een land vol van overvloed, tot en met. Maar als je naar vele landen in de wereld kijkt, met vaak hele grote delen van de bevolking onder het bestaansminimum of net erboven. Als je weet van die miljoenen vluchtelingen die op de vlucht zijn en geen eten hebben. Als je ziet, nou die sprinkhanenplaag in Afrika, kilometers wordt weggevreten in een dag. Oogsten worden geplunderd, noem maar op, en dan nog eens de overstromingen. Of dan ontzaglijke droogte. Vele landen in de wereld worden geteisterd. De een door die plaag, de ander door die. En tegen die achtergrond, ja, als je daarbij stilstaat, dan zeg je, het is helemaal niet zo vanzelfsprekend dat voedsel krijgen en eten op je bord hebben. En daarom, gemeente, is het ontzettend nodig en belangrijk dat wij vanavond zo bijeen zijn en God smeken om opnieuw een zegen over het werk van onze handen, maar ook dat we weer voedsel krijgen. Want grote delen van de wereld moeten dit ontberen. Zullen we gaan bidden? Vader onze God, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. Heilige God en Vader, Gij die uw majesteit toont aan de hemel, de zon, de maan en de sterren, Gij hebt ze geschapen. Maar Heer, u weet hoe door ons er een vloek over de aarde gekomen is. En aan die vloek heeft de hele schepping deel gekregen en ook wij zelf zijn er niet aan voorbij gegaan. Maar ondanks die vloek die er over de aarde gekomen is, na de zondeval in het paradijs, mogen we weten dat er bij u altijd genade, altijd zegen te vragen en te vinden is. En daarom willen we u danken, Vader, elke morgen dat we mogen opstaan in gezondheid en met een ontbijt mogen beginnen. En dat we kleding hebben om ons te verwarmen en huizen om in te wonen. Vader, we zijn ons heel diep bewust hoe ontzaglijk bevoorrecht wij hier in Nederland zijn. Maar we bidden u, Heer, nu we hier vanavond bijeengekomen zijn om de jaarlijkse biddag voor gewas en arbeid te houden. We bidden u dat we in de juiste houding en in de juiste gezindheid hier vanavond mogen luisteren en bidden tot u. Geef gij ons een geopend hart voor uw woord en voor de leiding van uw geest. En geef ons een juiste houding om in nederigheid en in dankbaarheid te ontvangen uit uw hand. Zegen ons vanavond, zegen alle die met ons meeluisteren, om Jezus wil. Amen. Onze eerste lezing is uit Genesis 3, vers 1 tot 19. En we zingen daarna gezang 287, 1, 3 en 4. Gezang 287, 1, 3 en 4, naar de lezing uit Genesis 3. De eerste zonde. De slang nu was het listigste van alle dieren des velds die de Heere God gemaakt had. En ze zeiden tot de vrouw, God heeft zeker wel gezegd, gij zult niet eten van enige boom in de hof. Toen zeide de vrouw tot de slang, van de vrucht van het geboomte in de hof mogen wij eten. maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat. Daarvan heeft God gezegd, gij zult ervan niet eten, noch die aanraken, anders zult gij sterven. De slang echter zei tot de vrouw, gij zult geenszins sterven, maar God weet dat ten dagen dat gij daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden, en gij als God zult zijn, kennende goed en kwaad. En de vrouw zag dat de boom goed was om van te eten, en dat hij een lust was voor de ogen. Ja, dat de boom begeerlijk was om daardoor verstandig te worden. En ze nam van zijn vrucht en at. En ze gaf ook haar man, die bij haar was, en hij at. Toen werden hun beide ogen geopend en zij bemerkten dat ze naakt waren. Ze hechtte vijgenbladeren aan een en maakte zich schotten. Toen zij het geluid van de Heere God hoorde, die in de hof wandelde in de avondkoelte, verborgen de mens en zijn vrouw zich voor de Heere God tussen het geboomte in de hof. En de Heere God riep de mens tot zich en zei tot hem, waar zijt gij? En hij zeide, toen ik uw geluid in de hof hoorde, werd ik bevreesd, want ik ben naakt. Daarom verborg ik mij. En hij zeide, wie heeft u te kennen gegeven dat gij naakt zijt? Hebt gij van de boom gegeten waarvan ik u verboden had te eten? Toen zeide de mens, de vrouw die gij aan mijn zijde gesteld hebt, die heeft mij van de boom gegeven en toen heb ik gegeten. Daarop zeide de Heere God tot de vrouw, wat hebt gij daar gedaan? En de vrouw zeide, de slang heeft mij verleid en toen heb ik gegeten. Daarop zeide de Heere God tot de slang, omdat gij dit gedaan hebt, zijt gij vervloekt, onder al het vee en onder al het gedierte des velds. Op uw buik zult gij gaan en stof zult gij eten, zolang gij leeft. En ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad. Dit zal u de kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen. Tot de vrouw zei hij, ik zal zeer vermeerderen de moeite van uw zwangerschap. Met smart zult gij kinderen baren en naar uw man zal uw begeerte uitgaan en hij zal over u heersen. En tot de mens zei hij, omdat gij naar uw vrouw hebt geluisterd en van de boom gegeten waarvan ik u geboden had, gij zult ervan niet eten, is de aardbodem om uwentwil vervloekt. Al zwoegende zult gij daarvan eten zolang gij leeft en doornen en distels zal hij u voortbrengen. En gij zult het gewas des velds eten, in het zweet uws aanschijns zult gij brood eten. Totdat gij tot de aardbodem wederkeert, omdat gij daaruit genomen zijt, want stof zijt gij, en tot stof zult gij wederkeren. Tot zover. Dan zingen we nu gezang 287, 1, 3 en 4. Gemeente, onze tweede lezing is uit de brief aan de Colossense, Colossense 2, vers 9 tot 15. En daarna zingen we gezang 434 in zijn geheel, lof zij de Heer. We lezen Colossense 2, vers 9 tot 15. En daar schrijft de apostel Paulus over Jezus. Want in hem, Christus, woont al de volheid der Godheid lichamelijk. De geest van God woont in al zijn volheid in zijn Zoon. En gij hebt de volheid verkregen in hem. Dus alsof het heel normaal is, hè? De ene zin glijdt in de andere over. In hem woont de volheid van God. En dan staat er heel gewoon achter. En gij hebt de volheid verkregen in hem. Dus die volheid van Christus, die wil God via zijn Zoon ook aan ons geven. Wat een rijkdom. Gij hebt die volheid verkregen in hem, hij die het hoofd is van alle overheid en macht. In hem zijt gij ook met een besnijdenis, die geen werk van mensenhanden is, besneden door het afleggen van het lichaam des vleeses in de besnijdenis van Christus. Dus het afleggen van het oude ik. Daar gij met hem begraven zijt in de doop. In hem zijt gij ook mede opgewekt door het geloof aan de werking van God, die hem uit de doden heeft opgewekt. Ook u heeft hij, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en onbesnedenheid naar het vlees, levend gemaakt met hem, toen hij ons al onze overtredingen kwijtschold, door het bewijsstuk uit te wissen dat door zijn inzettingen tegen ons getuigde en ons bedreigde, en het heeft hij weggedaan door het aan het kruis te nagelen. Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd. De grote overwinning aan het kruis wordt hier beschreven. Nu gaan we zingen gezang 434.
Thank you.
Gemeente, na de verkondiging zingen wij de evangelische bundel 125, 1, 2 en 3. Geprezen zij de Heer. Uit de evangelische bundel 125, 1, 2 en 3. En het heet dat prachtige lied, Geprezen zij de Heer. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. We hebben zojuist bijna het hele hoofdstuk 3 uit Genesis gelezen, waar de zondeval beschreven wordt. En dan vallen hier twee dingen op. Dan zegt God tot de slang: omdat gij dit gedaan hebt, zijt gij vervloekt. En even later staat er, als God tot Adam gaat spreken, gij zult daarvan niet eten, hè, en toch heb je van die boom gegeten, maar de aardbodem is om uwentwil vervloekt. Als woegende zul je daarvan eten zolang je leeft. Dus met andere woorden, de duivel wordt vervloekt en de aardbodem wordt vervloekt, de mens niet. Aan de andere kant moet je natuurlijk ook zeggen, door die zondeval is er een breuk gekomen tussen God en de hele schepping. En ja, die diepe breuk heeft gezorgd dat alles ontwricht raakte. Dat de duisternis over de wereld kwam, dat zonde, de duisternis kreeg vat op de mens, op alles. De mens kon ziek worden, hij kon sterven, hij kon in angst leven of in haat en nijd leven met zijn broeder. De zonde kreeg alles in zijn greep. Ook het dierenrijk, alles werd aangetast door vergankelijkheid enzovoort enzovoort. En de aarde, ja, dat werd aan de ene kant bleef het nog de aarde, maar aan de andere kant weten we genoeg hoe deze wereld ervoor staat. Dus die duisternis die daar in het paradijs begon, ja, die is over de hele wereld doorgetrokken. Ook de mens zelf. En toch, hè, als je dan nagaat hoe mooi het met die mens was begonnen. Kijk, hier staat, ja, dat wil ik toch even zeggen in vers 15. Ik zal vijandschap zetten, zegt God, tussen u en de vrouwen, tussen uw zaad en haar zaad. Dit zal u de kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen. De vroege kerk heeft dat ook altijd uitgelegd als hier wordt al de Messias beloofd. Hier staat al de eerste verwijzing naar Jezus. Uit dat vrouwenzaad zal eenmaal de Messias geboren worden. Dus met andere woorden, er zit een geweldige belofte van troost voor een gevallen schepping. Mensen zeggen wel eens, dominee, waarom doet God er nou niks aan? Aan al dat leed op de wereld, al die vluchtelingen, moet je eens kijken, en al die rampen nou weer in Afrika. Als God toch almachtig is, waarom zegt hij dan niet ho? Hè? Ja, maar weet u, God heeft van zijn kant al alles gedaan wat er gedaan moest worden. En meteen toen de zondeval een feit werd, ging God in de tegenaanval en hij beloofde vanaf dat moment dat zijn zoon zou komen. En de slang zou wel de hiel vermorzelen van de vrouw. Hè, met andere woorden, de duivel is tot vreselijk veel in staat. Hij is echt in staat om een mens in zijn hiel te bijten. Zijn meest kwetsbare plekken, daar bijt de duivel altijd. Maar aan de andere kant, de zoon die uit deze vrouw zou voortkomen, die zou eenmaal zijn kop vermorzelen. En dat is ook het slot van de Bijbel, dat de Satan overwonnen zal worden door Christus. En hij zal in de poel des vuurs geworpen worden. Met andere woorden, God heeft nooit gewoon alles maar laten betijen en laat nou maar waaien. Nee, God heeft ogenblikkelijk ingegrepen met een geweldige belofte. Ik zal deze mensheid en deze wereld gaan redden via mijn zoon. Dat is toch de grote belofte die hier in Genesis 3 al klinkt. En ja, als je dan ziet hoe mooi het begon. Als je kijkt naar hoofdstuk 2. Ik raak altijd onder de indruk als ik daar die eerste hoofdstukken lees van het scheppingsverhaal. Dat God zei, hè, er zij licht en er was licht. En God zag dat het licht goed was. En dan gaat hij alles scheppen. Dat Genesisverhaal, dat scheppingsverhaal is van zo'n grote schoonheid. Ja, je wordt er altijd stil van als je deze verse rustig leest en op je door laat werken. En dan staat er ook dat God zegt, laat ons mensen maken naar ons beeld. Ja, hoe moet je dat voorstellen? Dat moet je niet lichamelijk voorstellen, maar je moet je het voorstellen. Wat zijn de belangrijkste eigenschappen van God? Dat is zijn trouw, dat is zijn liefde, dat is zijn rechtvaardigheid, zijn heiligheid. Nou, naar dat beeld heeft hij de mens ook ontworpen. Hij wil ook dat de mens ook heilig leeft, rechtvaardig is, betrouwbaar en liefdevol. Hè? En naar dat beeld van God zijn wij geschapen. En dan krijgt de mens hier ook een prachtige opdracht. Wees vruchtbaar en word talrijk, vervul de aarde en heers over de vissen der zee en over het gevogelte van de hemel en al het gedierte. Dus met andere woorden, God schiep en God regeert over alles, maar de mens als, ja, die is eigenlijk het uitvoerend orgaan van God op aarde. Ook die mens mag heersen. Hij mag heersen over het vee, de dieren, de vogels, de vissen, alles. Ook die mens heeft een stukje heerschappij over de schepping gekregen. Ongelooflijk. En ja, nog altijd een dier, een paard of een hond, wil zijn baas gehoorzamen. Dat zit er altijd nog in. Hè? Dat de mens heerst over. En dan later in hoofdstuk 2 wordt het ook nog uitgebreid. Het is niet alleen meer dat goddelijke regeren over de schepping, maar ook nog het bewerken en bebouwen van de hof. Hè? Dus wat heeft die mens een rijke opdracht meegekregen in het paradijs? En dan één keer in hoofdstuk 3, dan valt alles in duigen. Hè? Dan valt de mens in zonde, er komt een enorme verwijdering tussen God en de schepping. Ja, hoe mooi was het begonnen. En dan, ja, en dan kijk, er komt een gebrokenheid en er komt duisternis over de wereld. En dan worden we elke avond met journaal en in de kranten 's morgens worden we daarmee geconfronteerd. Maar dan komt de volgende vraag, is alles nu ook zo somber? Want ja, de wereld draait nog steeds gelukkig door en we kunnen nog elke dag eten en drinken en hè, we leven hier in een land van enorme overvloed. Hoe zit het nou? Een vloek over de aarde, een vloek over ons werk en noem maar op. Die aarde zal vol zijn met doorns en dissels, zegt God tot Adam. En in het zweet van je aanschijn zul jij je brood en je boterham moeten verdienen. Dus het zal ontzettend zwaar worden om hier je kostje nog bij elkaar te vegen. En toch, na een heel donker beeld uit dat derde hoofdstuk van Genesis, moet je vragen, ja, maar hoe zit dan, hè, kunnen wij nog middag houden vandaag de dag? En dan zeg je, ja, gelukkig wel. En dan wijs ik u bijvoorbeeld op Psalm 8. Psalm 8, geschreven door koning David, ongeveer 1000 voor Christus. En dan moet je eens kijken hoe prachtig en positief koning David over de mens spreekt, die dan toch een deel is van een gevallen schepping. Ik zal u een paar verzen uit Psalm 8 voorlezen. Daar staat, o Heer, onze Heer, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. Gij die uw majesteit toont aan de hemel. Aanschouw ik uw hemel, het werk van uw vingers, de maan en de sterren die gij bereid hebt. Wat is de mens dat gij zijner gedenkt en het mensenkind dat gij naar hem omziet. Hè? Gij grote God die alles gemaakt hebt, duizelingwekkend groot. En dan ziet God die kleine mens als een miertje op de aarde. En toch is God om die mens bewogen. Hè? Wat is de mens dat gij zijner gedenkt, dat gij naar hem omziet. En dan staat er, en toch hebt gij hem bijna goddelijk gemaakt en hem met heerlijkheid en luister gekroond. Gij doet hem heersen over de werken van uw handen. Dus die belofte, die opdracht van Genesis 1 is toch niet helemaal weggeraakt. Nee. Alles hebt gij onder zijn voeten gelegd. De schapen en de runderen. Een herder kan zijn kudde runderen gewoon weiden en die schapen gehoorzamen hem nog altijd. En ook de dieren van het veld. De vogelen van de hemel en de vissen van de zee, alles wat de paden der zeeën doorkruist. Heere onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. Dus David bezingt daar toch Gods lof en majesteit in de schepping, maar toch ook ziet hij de mens, de kroon op de schepping. En wat mag die mens nog een zegen verspreiden op deze oude wereld, ondanks die duisternis en die vloek die er over de aarde gekomen is. En weet u, datzelfde zien we trouwens niet alleen in Psalm 8, maar ook in de boeken Deuteronomium en Leviticus. He, u weet, als het volk Israël in het beloofde land is aangekomen, dan krijgen ze daar allerlei wetten en geboden van de Heere God mee. En dan staat hier bijvoorbeeld in Deuteronomium en ook in Leviticus. In Leviticus, ik zal u een paar teksten voorlezen. Dan staat hier bijvoorbeeld in Leviticus 26. Indien gij in mijn inzettingen wandelt en mijn geboden nauwgezet in acht neemt, dan zal ik u te rechter tijd uw regens geven, zodat het land zijn opbrengst geeft en het geboomte des velds zijn vrucht draagt. De dorsttijd zal er bij u duren tot de wijnoogst, dus tot september. En de wijnoogst tot de zaaitijd. Gij zult uw brood eten tot verzadiging en veilig in uw land wonen. En ik zal vrede in het land geven, dat u niet opgeschrikt wordt door de wilde dieren, niet door vijanden. Wat een zegen zou er komen. En in Deuteronomium wordt het allemaal nog wat explicieter verteld. Dan zegt God in Deuteronomium 28, de zegen en de vloek op Ebal en Gerizim. Gezegend zult gij zijn in de stad en gezegend op het veld. Gezegend zal zijn de vrucht van uw schoot, de vrucht van uw bodem en de vrucht van uw vee. De worp van uw runderen en de dracht van uw kleinvee. Gezegend zullen zijn uw mand en uw baktrog. Gezegend zult gij zijn bij uw ingang en gezegend zult gij zijn bij uw uitgang. En ook gij zult over uw vijanden heersen. Met andere woorden, het zou alom vrede zijn. Voorspoed en welvaart was aan Israël beloofd toen ze het land betraden. Geweldig. En dan zegt God ook nog eens, en denk ook aan het jubileaar en het sabbatjaar, dan moesten ze het land ook laten rusten, hè, een heel jaar lang. En dan moest de opbrengst daarvan zijn voor de vogels, maar ook voor de vreemdeling, maar ook voor de wees en de weduwe. Dus men moest heel sociaal blijven leven in dat land. En er zijn ook allerlei geboden voor de boeren, de vissers, alles. Hoe men met de akkers moest omgaan en met de vee en noem maar op, bij het dorsen, alles. Alles was geregeld. Als mits Israël zich aan die regels zou houden. En wat zien we? Israël doet het niet. Binnen de kortste keren gaat men de afgoden dienen die de heidense volkeren in het land ook hadden gediend. En dan gaat het bergafwaarts. De zegen verandert opnieuw in vloek. De vijanden komen Israël binnenvallen. Oorlog en uitbuiting, hongersnoden, alles wordt weer het deel van dat prachtige land Palestina waar Israël mocht wonen, dat heilige land Israël. Helaas is alles in Israël anders gelopen. Er zijn hier en daar maar enkele lichtpuntjes in de geschiedenis aan te wijzen dat je zegt, ja, toen was er een goede koning, toen probeerde men echt te leven naar Gods geboden. Even was het altijd maar. En dan is er opnieuw de ellende, de duisternis. Ja. En nou, dan gaan we eens even de blik op onszelf richten en onze situatie hier in Nederland en in de wereld. Sinds een half jaar is de wereld totaal veranderd. De protestbeweging van de boeren, vorig jaar oktober. En daarna kwam het protest van de bouwwereld. We weten het allemaal. We hebben het meegemaakt van avond tot avond. De CO2-discussie, de stikstofdiscussie. Maandenlang heeft het alles de media bepaald. Ik heb 2 weken geleden een avond in Heerenveen bezocht van de ChristenUnie. Dat ging toen over de Green Deals, de groene overeenkomsten. Nou, daar werd alles besproken wat er in Parijs in die akkoorden besproken is en wat er de komende 10, 20 jaar allemaal geregeld moet worden in Europa, maar ook wereldwijd. En ja, Anja Hagen van de ChristenUnie is gedelegeerd ook naar Brussel, dus die zit wel bij het topje. Nou, die gaf ons een hele avond een samenvatting van al die dingen die er op allerlei gebied van het milieu, van de natuur en alles moet gebeuren. Maar dan kom je onder de indruk, ja, hoe groot de nood is, hoe wij de aarde geplunderd hebben. Nou, dat weten jullie net zo goed als ik. Hè? Hoeveel diersoorten er al verdwenen zijn, voor altijd. Die komen nooit meer terug. Hoe de oceanen vol zitten met plastic en noem maar op. We weten er alles van, mensen. Maar men probeert nu toch met het terugdringen van CO2 en de stikstof de opwarming van de aarde tegen te gaan. Opdat onze volgende generatie ook nog op deze aarde kan leven. En ja, kijk, en weet je, dan wordt er met geen woord gesproken natuurlijk over die vloek waar de Bijbel wel over spreekt. Hè? En ja, zullen wij het redden? En je huivert ook als je al die duizenden wetten en regels onder ogen gaat zien, die er vanuit Brussel over Europa gaat komen, ook over Nederland. Dan kun je het maar te doen hebben met de bouwwereld en met de boeren en de tuinders. Regel op regel, wet op wet. Het worden bijna wurgtouwen om ons hele bestaan. Hè? Dat ze je niet verstikken. Dus het is ook, we moeten ook bidden trouwens vanavond voor de overheid, dat die alle wijsheid krijgt om al die regels die dan nageleefd moeten worden, om ja, dat dat wel leefbaar blijft en op te brengen is voor de gewone burgerman. Daar moeten we echt vanavond ook voor gaan bidden. Maar mijn vraag is, en dat zit me al een tijdje hoog, dat er komt angst onder de mensen en de volkeren. Hè, vanwege het oceaanwater dat stijgt en de sneeuw en de kappen op de Noordpool en Zuidpool, die ijskappen die smelten. Ja, dat is angstwekkend. En er staat niet voor niks in het evangelie van Lucas, de volkeren die zullen door vrees bevangen worden, zegt Jezus, aan het einde der tijden vanwege het bulderen van zee en branding. Dus met andere woorden, die zeespiegel die komt omhoog. Nou, dan kun je maar verhuizen. Hè? Ja, dus het laatste eind van die oude aarde, dat wordt niet makkelijk. En weet u wat me dan zo opvalt? Dat er in sommige tijdschriften al gepraat wordt over moeder aarde. Met een hoofdletter geschreven. Nou, dan ben je terug bij het oude heidendom. Want alle volkeren van over de hele wereld hebben altijd de aarde bezongen als een moeder, waaruit we voortgekomen zijn. Alle volkeren eren de zon, de maan en de sterren, de hemellichamen, waarachter godengestalten verborgen zitten, die het leven op aarde besturen. En moeder aarde moet ook geëerd worden, zoals ook grote rivieren, de Nijl en de Ganges. Allemaal worden ze als godheden vereerd. En wij komen allemaal uit de aarde voort. En tegenwoordig in de spraakgebruik, hoe vaak kom je dat al niet tegen? Moeder aarde. En wees zuinig op haar, want we zijn samen met de dieren allemaal uit haar voortgekomen. Kijk, en dan zeg je, ho, wij als christen hebben toch een andere visie. Wij kijken naar deze wereld als een door God geschapen wereld. En de zon en de maan en de sterren, als je het leest in Genesis 1, ze worden gewoon heel nuchter lampen om licht te geven genoemd. En niet als een belangrijke godheid, maar lampen om licht te geven. Nou, is toch prachtig. Een geseculariseerde wereld, zo gezegd. God heeft die wereld niet vergoddelijkt. Nee, hij heeft haar geschapen. En hij heeft ook ons geschapen. Wij zijn schepsel van God. En we komen niet zomaar uit de aarde voort als een voortzetting van een of ander lage dierenras. Hè? Kijk, en wij staan dus met een heel andere visie staan wij in de huidige discussie. En we hebben een boodschap te brengen aan deze wereld. Want voor de wereld, als die wereld ophoudt te draaien, dan is alle hoop vervlogen. En wij zeggen, onze hoop is niet op de wereld gericht, maar op Christus. Jezus, hij heeft samen met de Vader de wereld geschapen. Hij zal ook zorgen dat het goed komt. En als hij terugkomt bij de wederkomst, zal hij deze wereld op orde brengen. Dat is onze grote troost. Er gaat een hele zware tijd aan vooraf, van rampen en oorlogen en overstromingen en vervolging enzovoort enzovoort. Maar als Christus komt, dan breekt het heil van God door over deze gevallen wereld. Onze hoop mag dus volkomen zijn op Jezus. Hij zal de vloek in zegen veranderen. Maar mijn angst is een beetje dat er zo'n nadruk komt te liggen op de opwarming van de aarde, dat de aarde zoveel aandacht krijgt dat Christus ja, helemaal naar de achtergrond verdwijnt en helemaal niet meer in het centrum van ons denken komt te staan, terwijl we het juist van hem moeten verwachten. Dus hou dat voor ogen, mensen, dat als je de kranten leest en het journaal, dat je altijd denkt, ja, maar ik denk anders dan jullie. Mijn oog is gericht op Jezus. Hij zal ons redden. Natuurlijk moeten wij rentmeesters zijn over deze wereld. Wij moeten onze steentjes echt bij gaan dragen. Want dat hebben we echt niet gedaan in de afgelopen eeuwen. Maar naast alle inzet die we ook moeten betonen, mogen wij toch ook zeggen, er is angst voor rampen, absoluut. Maar wij mogen ons vertrouwen houden op Christus, die ons te midden van de rampen toch zal vasthouden. En nu, hoe staan we er verder in? Hè? Hoe gaan we nou bidden straks? Bidden om gewas voor gewas en arbeid, dat er weer werk komt voor onze handen en daarmee inkomen, dan kan het leven verder gaan en dat er voedsel is op ons bord. Hoe gaan we dat nou inkleden? Hoe kun je bidden? Ja, in West-Europa en Nederland is het zo vanzelfsprekend dat het voedsel metershoog ligt opgetast in de schappen van de winkels. Maar in vele arme landen niet, hè. Dan moet je er hard voor werken. En ja, en dan de duisternis en al die miljoenen mensen die op de vlucht zijn. En het ene land dat geteisterd wordt door droogte en het andere door grote overstromingen. Hoe moeten wij in de juiste houding nog bidden, hè? Nou, ik zei al, er zijn, ondanks dat die duisternis over de wereld gekomen is, zijn er toch enorme lichtpunten door de hemel gegeven. En die worden verwoord in Psalm 8 door David. Heere God, gij hebt ons bijna goddelijk gemaakt. Wat hebt gij nog aan de mens gegeven aan kunde, aan wijsheid om te besturen, buitengewoon? En dan lees je die prachtige wetten uit Leviticus en uit Deuteronomium. Wat een prachtige voorschriften. Wat een zegen zou er komen over Israël in dat voorheen heidense land Canaan, waar geen zegen meer was. Maar via Israël zou er zegen komen. Ja, en dan valt alles weg bij Israël. En toch, het mooiste is gekomen. En dan duid ik niet alleen Psalm 8 aan. En ik duid niet alleen Leviticus aan en Deuteronomium, maar ik duid ook Colossense 2 aan, waar Jezus sterven wordt beschreven aan het kruis op Golgotha. Daar is de grote overwinning gebeurd. Daar is de Satan in principe verslagen. Ja, hij gaat nog rond als een leeuw, een briesende leeuw, maar in principe is zijn val beslecht. Hij zal verliezen. En Jezus is en blijft de eeuwige goddelijke overwinnaar. En kijk, dan moeten we altijd denken, als we aan het kruis denken, dan denken we natuurlijk heel vaak aan de vergeving van onze zonden. En dat moet ook. Daar is de grote verzoening gebeurd. Daar heeft het alles plaatsgevonden. Verzoening eindelijk voor een zondaar die uit zichzelf nooit bij God terug kan komen. Maar wij komen bij God terug via Jezus. Hij wil niks liever dan ons terugbrengen in de armen van de Vader, hè. Dat is Golgotha, genade en nog eens genade over een zondig leven. Maar, er is nog meer. Door Jezus sterven kwam er de genadegave van de Heilige Geest met Pinksteren. En nog meer, er komt zijn wederkomst en dat houdt verband met een vernieuwde aarde. En later zal het, helemaal in het lezen aan het eind van het boek Openbaringen, een volkomen nieuwe hemel en een nieuwe aarde komen. En het nieuwe Jeruzalem dat uit de hemel zal neerdalen. Dan zal die hele schepping totaal nieuw worden. Zal er geen dood meer zijn en geen tranen, geen ziekte en geen rouw. Dat zal buitengewoon zijn. En dat alles vloeit voort uit het sterven op Golgotha. Ook die nieuwe aarde en hemel. Daarom zeg ik, je moet voor jezelf oppassen dat je het sterven van Christus niet alleen beperkt tot je eigen vergeving van zonde. Maar dat je ook zegt, maar daardoor, door wat er toen gebeurd is op Golgotha, hebben wij het uitzicht op een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Daarom koesteren wij hoop, te midden van alle dreiging en duisternis die er in de wereld heerst. En daarom mogen we bidden houden dat we in deze gevallen wereld met zoveel narigheid, dat we mogen bidden altijd weer om een wonder. Want het is een wonder, mensen, dat we 3 keer per dag aan tafel kunnen aanschuiven voor een bord met voedsel. Dat is en blijft een groot wonder. Laten we het nooit vanzelfsprekend ervaren. En dat we 's morgens gezond mogen opstaan. Wat een wonder van genade. En biddag is, ja, je bidt om een wonder. Hè, altijd. En ik weet wel dat in de oude vaderlandse kerk van Nederland, als er hongersnood was of grote droogte, dan werd er massaal opgeroepen, we gaan naar de kerken, we gaan onze knieën buigen en we gaan God smeken om regen of om oost. En dan gebeurde, dan ging men massaal in Nederland op de knieën in de kerken en men smeekte God. En dan gebeurde het toch altijd weer dat door Gods ontferming Nederland weer terugkeert naar betere tijden. Ik zat van de week even naar Family 7 te kijken en er was toen de voorzitter van de RMU, een ondernemingsraad. En die ondernemingsraad die heeft werkgevers en werknemers onder zich. En toen werd hem gevraagd, ja, wat gaat u nou met het coronavirus uw leden adviseren? Nou, hij zei, wij adviseren onze leden, was je handen regelmatig op een dag, maar vouw je handen ook. Was je handen, hè? Maar vouw je handen ook. Hè? Ja, ook dit. Hè? En toen zei de verslaggever, ja, nou, u als ondernemingsraadvoorzitter, ja, dat is toch wel ongekend. Dat hoor je niet van een ondernemingsraad, zo'n geestelijk gesprek. Nee, zei hij, maar Nederland moet het weten dat we ook een God hebben, dat God over alles gaat. En wie kan een coronavirus tegenhouden? Het sluipt overal, sluipt er binnen, door alle grenzen heen. Alleen God kan het tegenhouden. Wij moeten veel meer bidden tot God, Heer, bescherm ons ook tegen dit virus. Natuurlijk kun je als mens je maatregelen nemen, moeten we ook. Daarom hebben wij elkaar ook geen hand gegeven. Maar mensen, uiteindelijk moet God ons bewaren. En daarom willen we straks ook bidden dat God ook ons en onze kerken, de gemeenschappen, maar ook de samenleving, willen toch graag dat iedereen ook zijn boterham kan blijven verdienen, dat niet alles gesloten gaat worden. Daar moeten we voor bidden dat God ook het coronavirus in Nederland, ja, toch ergens blijft beteugelen. Ook daarvoor gaan we bidden. En dan wil ik eindigen met die prachtige psalm die we aan het begin van de avond even gezongen hebben. Dat is psalm 65, die eindigt zo mooi. Ik wil hem nog even in herinnering brengen. Daar staat namelijk psalm 65, vers 5. Gij komt het dorre land doorschrijden met water uit uw beek. En tot een rijke oogst bereiden, uw voetstap maakt het week. Gij druipt uw zegen in de voren, gij roept het kiemend graan. Zo wordt het brood voor ons geboren, waar gij zijt voorgegaan. Dus wij moeten God vragen, Heer, wilt u vooruit gaan? Wilt u, zoals een boer de akkers ploegt, maar Heer, wilt u nog verder, nog eerder komen? Wilt u over die akkers lopen? Wilt u door die voren lopen? Wilt u weer regen geven, dat er weer regen komt, hè? God moet eerst aan het werk. Hij moet het wonder van de ontkieming van het graan laten gebeuren. Ja, en daarom mogen wij bidden houden. Dat we God vragen, Heer, ondanks een gebroken schepping, ondanks alle honger en narigheid, maar alsjeblieft, zegen ons land en volk hier in Nederland. Zegen onszelf en onze gezinnen. Amen.
Amen.
Gemeente, willen we samen danken en bidden. Ik wil ook halverwege een moment stilte inlassen. Dan kunt u ook uw eigen noden en vragen voor Gods aangezicht brengen. En dan zullen we dan afsluiten met het gezamenlijk bidden van het Onze Vader. Heer, wij komen aan het einde van deze dienst samen bij u. En we willen u danken, Heer, voor uw woord. Dat we mochten overdenken. Over de zondeval in het paradijs. Over de vloek en de gebrokenheid die over de hele wereld kwam. En toch. De grote beloftes, zowel aan Israël als aan de volkeren, die zijn gekomen. Al ten tijde van het oude Israël waren er beloftes, maar uiteindelijk helemaal door Jezus uw Zoon. Hij is gekomen en hij heeft het offer van de verzoening gebracht. Vrijspraak, vergeving, herstel van relaties. Het mogen uitzien naar een nieuwe hemel en aarde. Heer, het is alles door uw Zoon Christus Jezus voor ons weggelegd. Wij willen u er heel diep voor danken. Heel diep, Heer, dat wij gered zijn door u. Dat we u hebben mogen leren kennen en liefhebben. Wat een ongelooflijk genadewonder. We hebben het niet verdiend, Heer, maar u hebt ons geroepen. Uit de duisternis naar uw wonderbaar licht. Vader, we willen vanavond bidden voor de gewas op het veld. En we bidden u, Heer, dat er opnieuw zegen mag komen. Over het werk wat er allemaal aan vooraf gegaan is. Dat het allemaal weer mag groeien op de akkers. Wil ons bewaren, Heer, voor uitzichtloze droogte of overstromen, hoe dan ook. Bewaar ons land en volk. Zegen ons, ons voedsel en ons drinken. Wees met al degenen die bezig zijn in de landbouw en de veeteel. Ze hebben het moeilijk. Hun bestaan is altijd al afhankelijk geweest van u en van het weer. Maar nu helemaal zijn ze ingeklemd door duizenden regels. Heer, geef hen toch de moed en het vertrouwen om het werk te kunnen doen. Ook al komt bij sommigen ook het water tot de lippen en hebben anderen besloten om maar naar Canada of Denemarken te emigreren. Heer, laat er toch altijd weer boeren in ons land mogen blijven, want we hebben het voedsel zo nodig. We bidden voor de tuinders, voor de vissers. Heer, we moeten ook deze vissersmensen vaak gevaarvolle reizen ondernemen op zee. De vis wordt duur betaald, soms met eigen leven. Heer, gedenk ook de vissersbevolking. Ook in al die debatten die er nog komen met Engeland over de visgronden in de Noordzee. Heer, geef ze wijsheid en inzicht. En zo komen we bidden voor ons land en volk. Wilt u ons land en volk zegenen en al deze mensen die in de dagelijks bezig zijn voor ons eten en drinken. Geef gij hun gezondheid en kracht. Heer, wees met onze regering, nu er zoveel duizenden nieuwe regels op ons afkomen. Geef de regering ook de wijsheid dat het toch allemaal opgepakt mag kunnen worden. Heer, en dat we dat het allemaal niet een strop om de nek wordt, maar dat de bereidwilligheid er blijft, ook bij de burgerbevolking. Want als er te veel regels komen, Heer, dan gaat men dwars liggen en dan wil men niet meewerken, maar dat er toch in alle wijsheid en liefde met elkaar gesproken en gehandeld gaat worden. Wilt u zo vruchtbaarheid geven aan ons land en het vee? We willen bidden, Heer, ook voor onszelf als kerken, als christenen, dat we trouw blijven aan u en aan uw woord blijven leven. Want Heer, we zijn zo afgedwaald en grote gedeeltes van de Nederlandse bevolking heeft met u gebroken. Heer, hoe kan er dan ooit zegen over een land komen als een volk u de rug toekeert? En daarom bidden we ook, Heer, wilt u een geest van berouw uitgieten over Nederland, dat mensen op de knieën gaan en u gaan zoeken. Wilt u de trots van Nederland wat dat betreft ook breken en dat men u gaat zoeken en gaat beseffen wat genade is en dat we een machtig God hebben. Heer, en dat we ook als kerken zelf in de rechte sporen blijven. Heer, ontferm u zo over ons, maar we bidden ook, Heer, voor die wereld, die grote wereld om ons heen. We bidden voor al die duizenden vluchtelingen die van huis en haard verdreven zijn. Heer, ontferm u. Ontferm u. En dat ook de problematiek in Noord-Syrië, Griekenland en Turkije. O Heer, laat daar toch een oplossing voor mogen komen. We bidden u ook, Heer, wil ons beschermen tegen het coronavirus, dat overal de steden en dorpen binnenkomt. Heer, wees ons nabij en bescherm ons en onze gezinnen, de kleine kinderen, de ouderen vandaag, onszelf, noem maar op. Heer, wees Gij als een muur om ons heen. En nu willen we in stilte tot U naderen, Heer, en ook onze eigen noden voor Uw troon brengen. Heer, we willen u danken dat we zo altijd weer, iedere dag en iedere nacht, onze gebeden tot u mogen opzenden. Want u bent een God die altijd wil horen en verhoren op uw goddelijke tijd en wijze. Dank u daarvoor. En zo mogen we afsluiten, Heer, met het prachtige gebed wat gij onszelf hebt geleerd. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in de eeuwigheid. Amen. Gemeente, dan is er nu gelegenheid uw gaven te geven. En dan zullen we tenslotte ook zingen gezang 390, 1, 2 en 3. Ik wil u, o God, mijn dank betalen. Frits, is er nog koffie drinken in de afloop? Nee? Gemeente, ga dan nu heen in vrede en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en Hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. Ja, de Heere verheffe zijn aangezicht over u en schenke u vrede.
Jesus Christus.